We hebben nu weer een uitzending, Kasia Vermeire. Dag Kasia.
Hi.
Hoi. Hey, je hebt eerder verteld over al die soorten thee die er zijn. Dat zijn witte thee, dat zijn vooral de knoppen. Groene thee.
Ja.
Zwarte thee, die kent natuurlijk iedereen. Die is echt geoxideerd, hè? Of gebrand. Ja. En dan noemde je ook nog oolong thee en pu'er thee. Die twee laatste zijn wat minder bekend. Heel vaak weet ik dat ik wel eens gelezen heb dat oolong thee een heel goed effect heeft op je huid als je last hebt van eczeem. Maar wat is nou precies oolong thee?
Ja, oolong thee is eigenlijk een thee die tussen groen en zwart in zit. Het ondergaat zeg maar de bewerking van zwarte thee, maar op een iets andere manier. Dus de blaadjes worden een klein beetje gekneusd, dus die gaan reageren met zuurstof. Dat noemen ze oxidatie. Maar die wordt halverwege of soms 3/4 van de tijd, soms maar 1/4 van de tijd gestopt. Dus je krijgt en dan een beetje verhit, zodat het proces stopt. Dus je krijgt eigenlijk een variant tussen een lichtgroen tot bijna hele donkere tegen zwarte thee aan. Dus het varieert van welke oolong je hebt. En eigenlijk door het zo te verwerken zorgt het ervoor dat je een beetje de hele bitterheid en wrangheid wat groene thee nog van zichzelf kan hebben, haal je eruit. Maar het wordt heel bloemig en fruitig en bijna een soort van karameltonen zit erin. Daarom is oolong vaak een thee die heel veel mensen lekker vinden. Vaak als mensen groene thee niet lekker vinden, zeg ik start met oolong. Oolong is gewoon een hele unieke thee. Rolt zich vaak ook helemaal uit in je glas. Het is een heel blad. Gunpowder is ook een vorm van oolong.
Oh, oké. Okay.
Ja.
En je noemt ook nog pu'er thee. Ik kan me vaak van herinneren dat daarover gezegd is dat het heel goed is als je wil afvallen.
Ja, daar wordt het ook veel voor gebruikt. Of, nou, ik weet het niet over nu. Pu'er is eigenlijk de enige gefermenteerde thee. Dat wil zeggen dat is echt een proces waar ze een soort micro-organisme toevoegen. Wat je ook ziet in zuurkool of in bijvoorbeeld tempeh. Dat zijn allemaal gefermenteerde producten. Ja. Erg goed voor je darmen ook wel. Worden vaak aangeraden om te eten. Nou, in pu'er wordt dat ook toegevoegd. Dus dat ligt soms echt jaren, als je goede pu'er hebt, te rijpen voordat het helemaal goed is om te drinken. En de bladen, die vaak worden het ook zo samengeperst. Dus het is een hele andere smaak die je krijgt. Je zou denken sterker, maar het is meer een hele aardse thee. Sommige mensen vinden het helemaal niet lekker, want het heeft bijna een soort van stalmester. Want het komt door het proces dat ondergaat. Maar het effect van pu'er is nog sterker dan normale thee heeft, is dat het erg vochtig drijvend is en ook vetsplitsend. Maar het enige waardoor het een afvalsupplement zo sterk werkt, is gewoon omdat je heel snel vochtig drijvend is. Dus het is niet zozeer dat ineens alles verdwijnt. Het kan wel ondersteunen natuurlijk met voeding en beweging. Maar het is wel een hele sterke medicinale thee. Ik zou het niet adviseren om echt de hele dag door te drinken, want je moet heel veel water daarnaast drinken om niet te veel vocht te verliezen. Dus het is goed. Het doodt ook van alles in je maag als je niet lekker bent. Het is echt een thee die je moet drinken als je ook ziek bent, een klein beetje. Mocht je wat hebben opgelopen of in je maag, dan heelt dat. Voor mij had het dan een soort medicinale thee die je echt drinkt.
Ja, de pu'er-thee die ondersteunt je darmflora, waardoor ziektes die daar kunnen ontstaan in de kiem worden gesmoord. Dus worden gedood.
Ja.
En volgens mij is die ook heel duur, denk ik. Door het proces van fermentatie van jaren, dan is het ook een prijzige thee, denk ik.
Het is een zeer prijzige thee. Als je kan er heel erg gefokt worden, ook in China op markten, dat ze je zeggen dat het 1960 komt. Maar want je hebt een methode waardoor je het kan namaken en dat gewoon binnen een jaar proeft en uitziet als het van jaren geleden. Maar goed, dat meestal vertrouw je er wel op, vooral in Nederland als mensen het verkopen, is dat het een echte goede is. Maar inderdaad, hoe ouder de thee, hoe duurder de prijs. Sommigen hebben het ook als een belegging.
Oh, oké. Okay. Sowieso verschillen de prijzen van groene thee enorm. Als ik kijk bij de natuurvoedingswinkel, dan denk ik van, hé, die is heel goedkoop, maar die is zoveel duurder en het is een kleiner zakje. Hoe kan dat nou?
Ja. Het varieert welke komt het vandaan, dus welke bergen van welke productie welk productieproces heeft ondergaan. De Japanse thee is vaak ook duur omdat ze heel weinig exporteren, heel veel voor zelf gebruiken. Dus sowieso betaal je daar meer van, maar ook gradaties. Je hebt verschillen in de grootte van het blad, dus hoe losser de thee, dan kan je, in losse thee heb je zelfs nog gradaties. Dus fijner, iets grover en heel grof. En hoe grover het is, eigenlijk hoe duurder het is. Omdat het veel meer handwerk kost ook om het te maken en het gewoon meer kwaliteit is. Dus hoe fijner en hoe fijn gehakter het is of hoe goedkoper eigenlijk je thee is. Het heeft meerdere factoren waardoor het duurder is. Soms ook oogsttijd. Je hebt bijvoorbeeld een eerste pluk van een Darjeeling, dat is een Indiase thee. En die is er maar 1 of 2 maanden en dan is het klaar. Dan heb je het niet meer voor dat hele jaar. Dus vaak wordt er heel erg op geaasd op de eerste pluk, want als die weg is, is die weg. En dan die smaak van dat jaar krijg je niet meer. Dus dan heb je gewoon een eerste pluk van de eerste oogsttijd die gewoon heel duur is.
Ja, dat zal het zijn dan, ja. Ja. Je viel trouwens even weg, maar het was een piepje tussendoor. Jij zei waarschijnlijk aan het begin van het hangt ervan af ook de prijs van uit welk land het vandaan komt, denk ik dat je zei, hè?
Ik zei welke estate.
Oh, welke estate. Ja, natuurlijk, welk landgoed.
Ja. Estate is zeg maar de plantage waar het vandaan komt, ja.
En hoe zit het trouwens met de zuiverheid van groene thee? Is het zo dat de ene soort of de ene plantage misschien of de ene waar het ook gekweekt wordt meer gifstoffen gebruikt? Of is dat helemaal niet zo?
Over het algemeen, wat ik weet, wordt er niet heel veel gespreid op het theeblad zelf. Je ziet wel dat organic tea of biologische thee gebruiken eigenlijk alleen maar biologische meststoffen of alleen maar van die veerbeestjes of dat soort dingen die in de grond worden gestopt. Dat is wel duurdere productie. Of ze gebruiken bepaalde kunstmest die gewoon biologisch en duurzaam is. Ja, ik ben natuurlijk zelf niet naar alle plantages geweest. Wat ik wel weet is dat ze weinig sprayen op het blad zelf. Het wordt wel in de grond vaak gedaan. Maar ook daar wordt niet heel veel met chemicaliën gedaan. Want die theeplant is vrij sterk. Dus alleen maar eens in de zoveel tijd dat er echt iets komt wat de hele plantage kan verwoesten, dan moeten ze tegen een bepaalde insect of wat dan ook sprayen. Maar het wordt niet veel gedaan. In China misschien wel, maar je ziet wel dat er nu steeds meer. We zijn natuurlijk in Nederland vrij scherp in onze regels. Dus sowieso in het Westen. Dus je ziet dat ze produceren zodat het hier zoveel mogelijk wordt toegelaten. Nou ja, mocht je het zeker weten, dan zeg ik altijd: is natuurlijk organic het beste om te kiezen. Als je gaat om keurmerken. En Fairtrade is ook wel erg goed keurmerk, omdat het zowel eerlijke handel is, maar ook heel erg let op duurzaamheid en het welzijn van de mens, maar ook wel van de productie zelf. Dus daar wordt niet echt van alles toegelaten om te sprayen.
Ja. Nou, goed om te weten. Oké, okay, ja. Cassia, dankjewel, hè.
Graag gedaan.
Doeg.